geliefde gemeente, Elisa was de knecht van Elia. Hij ging in de voetsporen van Elia. Op hem rustte dezelfde geest als op Elia. Maar hij was toch heel anders dan Elia. Elia was iemand die veel alleen optrok. Hij was vaak alleen. Hij was vaak in de afzondering, in de wildernis. Elisa niet. Elisa verbleef meer onder het volk, in de stad. En terwijl Elia heel duidelijk in tegenstelling stond met de koning, gold het van Elisa niet. Elisa had eigenlijk wel goede contacten met het paleis. Zo blijkt in verschillende hoofdstukken. Elisa was een andere profeet dan Elia. Tegelijk gold ook weer hetzelfde. Hij was inderdaad wel de opvolger. En de geest waarin hij sprak was dezelfde. Ook Elisa ging het erom het woord van God te spreken. Al deed hij dat ook onvolmaakt. Maar hij sprak wel het woord van God. En het woord van God, dat sprak hij ook op momenten waar eigenlijk niemand dat verwacht had. Ook in de nood van het leger van Joram. Daar horen we nu van uit 2 Koningen 3. Het hele gedeelte wel, maar vooral de versen 10 tot en met 19. Dus 2 Koningen 3, vooral de versen 10 tot en met 19. Gods woord midden in de nood. 3 gedachten. Elisa in het leger, Elisa voor de koning en Elisa aan het woord. Gods woord midden in de nood. Elisa in het leger. In vers 11 staat, hier is Elisa, de zoon van Safat. Als tweede, Elisa voor de koning. In vers 12 lezen we, ze togen tot hem af de koning van Israël en Jozefat en de koning van Edom. Maar Elisa zei tot de koning van Israël. Dus Elisa voor de koning. Als laatste Elisa aan het woord. Vers 16. Hij zei, Elisa zei, zo zegt de Heere. Als eerste Elisa in het leger. Elia heeft vooral geprofeteerd onder koning Achab. Achab, die was bevriend met Jozefat. Jozefat was de koning van het 2-stammenrijk, Achab van het 10-stammenrijk. Eigenlijk hoorden die 2 helften bij elkaar. En dat noordelijke 10-stammenrijk, het zuidelijke 2-stammenrijk, dat was eigenlijk één geheel. Onder David en Salomo hadden ze ook 1 koning. Maar dat was uit elkaar gevallen. En nu hadden ze er hoop op dat het weer bij elkaar zou komen. Ze hoorden toch eigenlijk bij elkaar. Jozefat, die was een knecht van God, die voelde wel aan dat Achab anders was, dat hij de afgoden diende, maar toch dacht hij, het is wel goed. Als wij aan elkaar verbonden zijn, dan wordt het land misschien weer verbonden, dan komen straks misschien de mensen uit het noorden weer naar de tempel in Jeruzalem. Daarom had hij zijn zoon laten trouwen met een dochter van Achab. Atalia. De zoon van Jozefat heette Joram. De zoon van Achab heette Ahazia. Een beetje verwarrend die 2 namen. We komen die namen namelijk nog een keer tegen. De kleinzoon van Achab heette namelijk Joram. Net als de zoon van Jozefat. En de kleinzoon van Jozefat heette Ahazia. Net als de zoon van Achab. En ze waren dus genoemd naar hun oom. Dat ze dezelfde naam hadden in allebei die families, daar zie je aan, ze waren echt nauw met elkaar verbonden. Achab was inmiddels gestorven, Jozefat leefde nog. De zoon van Achab was ook gestorven. Dus Achab was geen koning meer, Ahazia was geen koning meer. Joram, die was nu de koning. En in Juda was dan nog Jozefat koning. En er gebeurde nu wat eerder ook een keer gebeurd was, dat de koning van Israël dacht, we moeten gaan vechten. Er is een volk. Er is een gebied. Dat raken we kwijt. Achab was bang dat hij Ramoth in Gilead kwijt zou raken. Joram is bang dat hij Moab kwijt gaat raken. Want de koning van Moab, die had altijd belasting moeten betalen, schatten moeten betalen aan de koning van Israël. Vooral vee. Maar nu Achab gestorven was, had hij zijn kans schoon gezien. Want Achab was een krachtige koning. En zeker zijn vader Omri. En nu was het allemaal wat minder. Hij dacht, nou, volgens mij kan het wel. Laat ze daar maar in Samaria, laat ze daar maar in de sop gaar koken. Ik ga mijn eigen gang. Dus hij stopte met betalen. En hij dacht, we zien wel wat er van komt. Nou, de koning van Israël, die dacht, ja, dit gaat niet gebeuren. Dat ze zomaar hun eigen gang kunnen gaan. We moeten ze weer terugwinnen. Maar ja, dat kon hij niet alleen. Dus hij vroeg Jozefat erbij. Zeg Jozefat, wilt u meehelpen? Moab overwinnen. Moab hoort toch eigenlijk bij ons? Dat was toch ook bij uw voorvader David het geval? Oh, is goed, zegt Jozefat. We horen toch bij elkaar? We zijn broeders, broedervolken. Eén leger, we gaan samen. Hoe? Nou, de kortste route was via noorden. Boven de Dode Zee langs. Maar ja, daar had Moab natuurlijk al versterking aangebracht. Ze hadden de bui ongetwijfeld zien hangen. Dus zo langs de grens bij de Jordaan hadden ze versterkingen aangebracht. Dat was niet zo handig om naar daarheen te gaan. Laten we via het zuiden gaan, zei hij. Dus om de Dode Zee heen. Door het land van Edom. Nou, Edom was schatplichtig aan Juda. Dus Edom, die kon geen weerstand bieden. Sterker nog, ze dachten, als we via Edom gaan, dan kunnen mooi die soldaten van Edom mee gaan vechten. Dus zo deden ze. Ze trokken eerst door het land van Juda. Daar staken ze zo die kloof over, door de woestijn heen, onder de Dode Zee langs, kwamen in Edom en gingen naar het noorden, naar Moab. Om dan alsnog daar het land binnen te vallen. Ze hadden een poos gereisd. En al het eten was op. Want het was een heel lange reis. Zo van Samaria via Juda via Edom. En dat ook nog voor het grootste deel door woestijn heen. De watervoorraden waren al lang op. Beken waren ze niet veel tegengekomen. Langzamerhand begon de nood groot te worden. De soldaten die begonnen te klagen. Is er geen water? En de koningen merkten het. De soldaten begonnen ook slapper te worden. Nog even. En er is niks meer van het hele leger over. Voordat ze één vijand gezien hebben, zouden ze al opkomen. De nood wordt nijpend. Hoe gaat dit ooit goed komen? Om hen heen, er is niks wat ze helpen kan. De goden van Edom die daar dan gediend worden, die kunnen ze niet helpen. Er is eigenlijk maar één ding. Dat komt bij Jozefat vandaan. Jozefat, die heeft dat besef. Er is er één die overal boven staat, een levende God. Zou er geen profeet zijn die ons in deze nood helpen kan? Joram weet van niks. Maar er is wel iemand in het leger, een knecht, die weet het. Elisa is in het leger. Tussendoor even. Voordat we weer naar Elisa verder gaan. Jozefat, die denkt aan God. Denkt Joram ook aan God? Niet op dezelfde manier. Joram denkt wel aan God. Maar hij zegt in vers 10, ach dat de Heere deze drie koningen geroepen heeft om je de Moabieten hand te geven. Hij noemt ook de naam van de Heere, maar hij zegt, de Heere die heeft ons hier gebracht midden in de woestijn en nou komen we om. Wat doet de Heere nou? Zie, dan gaat hij aan de Heere denken. En met dat hij aan God denkt, geeft hij God de schuld. En zo zijn er mensen die denken nooit aan God, totdat ze in de problemen komen. En dan zeggen ze, hoe kan dat nou? Als God bestaat, waarom doet hij zo met mij? Joram klaagt over de Heere. Jozefat vraagt naar de Heere. Maar een verschil, hè? Nood leert bidden en nood leert ook vloeken. Nood kan je dichter bij God brengen of verder bij God vandaan. Maar de zegen dan, dat hier dat woord van Jozefat toch het wint. Jozefat die zegt, we hebben God nodig. Dan gaan ze ernaar vragen. Elisa blijkt in het leger. Hoe komt Elisa daar? Daar lezen we eigenlijk niks van. Het was niet vanzelfsprekend dat Elisa in het leger was. Anders had Joram het ook wel geweten. Hoe komt Elisa in het leger? Nu goed, er gingen allerlei mensen het leger in. Het was geen beroepsleger, zoals in onze tijd, dat je echt militair bent van beroep. Er werden ook altijd weer mensen opgeroepen om mee te gaan. Wellicht is Elisa meegegaan om te vechten. En dat kan ermee te maken hebben, daar komen we zo nog op, dat Elisa een grote hekel had aan Moab. Dus het kan zijn dat er in Elisa iets was van, en we zullen Moab eens een lesje leren. Maar het zou ook heel goed kunnen zijn. En dat speelt in elk geval een rol. Dat Elisa daar wilde zijn waar God hem wilde hebben. Misschien heeft hij het niet helemaal begrepen. Maar hij heeft de leiding van God gevolgd en hij is meegegaan. Hij moest daar immers zijn waar God hem nodig had. En daar waar hij was, was hij als profeet. Hoe hij ook precies in het leger gekomen is. Toen hij in het leger was, was hij nog steeds profeet. Hij heeft niet zijn profetenmantel thuis gelaten. Hij heeft niet gezegd, nee, dat doe ik alleen maar in Samaria. Dat doe ik alleen maar van 8 tot 5. Dat doe ik alleen maar als dingen gewoon lopen. Maar nu ga ik met het leger mee. Dan ben ik gewoon net als alle andere mensen. Hij was altijd profeet. Altijd had hij het verlangen om het woord van God te spreken. En daarom zongen we het ook aan het begin. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. Waar dan ook. Niet alleen in het ambt. Niet alleen op zondag. Niet alleen op een christelijke school. Niet alleen thuis. Mijn hart, o hemel, majesteit is altijd tot uw dienst en lof bereid. Herkent u dat? Zegt u het ook, Heere, waarheen u dan ook mijn weg maar leidt. Ik wil altijd van u getuigen. Maak mij een christen, iedere seconde van mijn leven. Maak mij een getuige van u, op iedere plek waar mijn weg heen leidt. En als er dan gevraagd wordt, is er ook een profeet van de Heer in het leger? Is er ook een kind van de Heere bij ons in de kantine? Is er ook iemand die wat van God weet in de klas? Komen ze dan bij u? Komen ze dan bij jou? Zeg, jij weet toch wat van de Bijbel? Jij kent God toch? Vertel eens. Wij zitten ergens mee. Vertel eens. Kun je ons raad geven? Elisa was beschikbaar. Bent u beschikbaar? Zijn we niet uit onszelf? Moeten we nog hoger kijken? Eeuwen later kwam Jezus Christus in deze wereld. We zouden Elisa niet verwachten daar in het leger. Maar moeten we niet zeggen, we zouden Jezus nog veel minder verwachten in deze wereld. In een vijandig leger. niet vriendschappelijk het eigen leger, maar hij kwam in het leger van vijanden, waar ze hem niet wilden hebben. Maar de Heer Jezus kwam in zijn grote ontferming en hij zei, of jullie nu op me zitten te wachten of niet, ik moet hier zijn. Toen hij in het land kwam, toen kwam hij op zoveel plekken waarvan je zou zeggen, is Jezus daar? Praat hij met de Samaritaanse vrouw? Met hoeren, met tollenaren? Gaat hij herbergen, zelfs bij een tollenaar? En dat deed hij. Voor hem geldt 100%, mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Hij wilde daar zijn waar hij moest zijn. Tot redding van de mensen in Israël, maar dan ook tot redding van ons. Want een getuigenis dat hij lichamelijk in Israël op al die plekken was, dat zegt dat hij vandaag de dag nog mensen op kunt zoeken. In alle soorten van nood. Op plekken waarvan je zou zeggen, kan hij daar zijn? Zou hij tegen mij willen spreken? Wil hij in mijn hart wonen? Je mag het zeker weten. Altijd als uw vraag is, is er ook iemand? Is er ook iemand die het woord van God kan spreken? Is er iemand die mij de weg wil wijzen? Dan zegt de Heer Jezus, zie, hier ben ik. Om zo te zeggen, hij staat klaar om antwoord te geven. Hij staat klaar om op alle vragen van je hart in te gaan. Ook daar waar je moet zeggen, hoe kan het? Hoe kan het dat hij naar mij wil omzien? Het was het eerste. Elisa in het leger. Als tweede, Elisa voor de koning. Dan hebben ze het gehoord. Die knecht die zegt, Elisa is er. De koningen kijken elkaar wat aan. Jozef, Vat, Joram en ook de koning van Edom zeggen, dan moeten we gaan. En het is zo belangrijk. Dit is het allerbelangrijkste wat er op dat moment gebeuren moet. Want dat leger immers, dat gaat bezwijken. Koningen gaan samen. Met z'n drieën komen ze dan bij de tent waar Elisa is. Dat is heel wat, hè? Een hele stap naar beneden voor al die koningen. Er staan daar die voorname koningen voor die eenvoudige profeet en zijn kamelarenmantel. En dan alle mensen eromheen natuurlijk erbij staan kijken. Wat is dit? Wat doen die koningen met z'n drieën hier? Dan geven die koningen aan de knecht van de Heere de eer. Of ze nou willen of niet. Heel het leger mag het weten. De Heere is belangrijker, is groter dan iedereen. En daarom de knecht van de Heere, die betekent meer dan drie koningen bij elkaar. Ze vragen het. Kunt u ons helpen? Maar natuurlijk, zegt Elisa. Nee, zegt hij niet. Wat doet u hier? Dat zegt hij. Wat doet u hier? Joram. Waarom moet u mij hebben? Waarom gaat u het aan mij vragen? Ga naar de profeten van je voorouders. Nu had Joram wel de Baals opgeruimd, hebben we gelezen. De Baalspriesters waren er niet meer. Maar er waren nog wel die profeten van het bos. Die profeten die profeteerden rondom het gouden kalf en zo. Die waren er nog. En daar luisterde Joram altijd naar. Joram ging nooit naar de tempel. Joram deed het op zijn eigen manier. En nou zegt Elisa, je hebt altijd op je eigen manier gedaan. Doe het nog steeds op je eigen manier dan. Kan God ook tegen ons zeggen? Waarom vraag je het eigenlijk aan de Heer? Moet Hij je probleem oplossen? Je hebt toch altijd op andere plekken het gezocht? Je wilde toch zelf zo graag met de wereld meedoen? Je had toch zelf gedacht dat je gelukkig was als je meer geld zou verdienen? Het ging je toch om kracht en gezondheid? Nou, zoek het daar dan. Zou de Heer dat niet kunnen zeggen? Ga naar je eigen goden toe. In plaats van mij lastig te vallen. Dan moet eigenlijk zeggen dat verdienen we allemaal, zo'n antwoord. Wie van ons heeft het nooit bij afgoden gezocht? Wie van ons heeft oprecht altijd de hulp van de Heere gezocht? Als we eerlijk worden, moeten we zeggen, God kan ons allemaal de deuren wijzen. Het is niet het enige wat Elisa doet. Hij zegt, en toch wil ik wat zeggen. Want ik zie niet alleen Joram hier staan, ik zie ook Jozefat hier staan. En van Jozefat wist hij, die diende wel de Heere. Het is vandaag niet voor het eerst dat hij de Heere gaat vragen. Ook in voorspoed ging hij naar de Heere toe. Daarom zegt hij, van Jozefat is de vraag eerlijk. Die komt nu bij de Heere, omdat hij altijd de Heere nodig heeft. Niet dat Jozefat altijd alles goed deed, maar wel dat zijn hart oprecht was. Zoals het ook doorklinkt in de berijming van de Wedderzeren. Ons hart, o God, die alles ziet, veroordeelt ons in het naderen niet. Dat betekent, veroordeelt ons niet van oprechtheid, van schijnheiligheid, van twee walletjes willen eten. Ons hart, o God, die alles ziet, die mijn hart ziet, veroordeelt ons in het naderen niet. Het weet tegenover u. U ziet mijn hart en u kent ook het oprechte zoeken van mijn hart. Al vergeet ik u zo vaak. Maar toch, Heer, u weet dat het om mij om u gaat. Dat weet de Heer. Zoals bij Jozef gaat, zo weet ik nog. En dan nog moet je zeggen, waarom zou de Heer naar Jozef luisteren? Die immers ook allerlei gebreken had. Al is het maar dat hij vrienden is met Joram. Uiteindelijk gaat het dan ook verder. Joram, daar wil Elisa naar luisteren vanwege Jozefat. Maar om zo te zeggen, Jozefat, daar wil de Heer naar luisteren vanwege Jezus. Ten volle geldt. Zoals hier staat, zo ik niet het aangezicht van Jozefat, de koning van Juda, opnam, ik zou u niet aanschouwen of u aanzien. Ten volle geldt dat bij Jezus. Zo ik niet het aangezicht van Jezus opnam, ik zou u niet aanschouwen of u aanzien. Omwille van Jezus Christus. Dat is de enige volkomen grond. Er is er maar één die volkomen trouw is geweest aan de Heer. Maar één die alles gegeven heeft wat hij kon geven. Maar één die het werkelijk verdiend heeft dat de Vader naar hem luistert. En wat je dan moet doen, dat is wat Joram hier deed. Als Joram nu alleen naar Elisa was gegaan, dan was hij aan de kant geschoven. Dan had Elisa gezegd, nee Joram, zoek het maar uit. Maar nu kwam Jozefat mee. Ik zou zeggen, hij had Jozefat meegenomen. En dat is nou bidden in de naam van Jezus. Met eerbied bedoeld, dan neem je Jezus mee naar de troon van God. Waarom zou je dat doen? Nou, waarom deed Joram dat? Joram heeft natuurlijk heel goed aangevoeld dat er eigenlijk een heel grote afstand was tussen hem en Elisa. Daarom nam hij Jozefat mee. Jozefat, vraag jij het dan? Nou zo, je gaat naar de Heere met een nood van je hart en je moet zeggen, Heere, nou kom ik met mijn nood, maar ik ben met mijn dankbaarheid niet bij u gekomen. Nu kom ik met deze nood, maar een heleboel andere vragen, dan ben ik niet meer bij u gekomen. Ik heb het verzondigd jarenlang, maar nu kom ik en ik weet geen andere weg dan naar u. Bij u is raad, bij u alleen. Zoals een zong op Psalm 108. Bij u is raad. Is het taal naar je hart? Bij u is raad, bij u alleen. Nu kom ik wel, maar ik heb het verzondigd. O Vader, kijk eens wie ik meegenomen heb. Nogmaals. Ik bedoel het met eerbied. Maar toch. Kijk eens wie ik meegenomen heb. O Heilige Vader. Ik heb Jezus meegenomen. Kijk eens naar hem. Ja, dat het wonder nou is van de Heer Jezus. De Heer Jezus staat volkomen aan Gods kant. En daarom kan God hem aanzien. Maar hij staat nu ook volkomen aan de kant van een zondaar die tot God vlucht. Daarom is hij middelaar. Hij staat volkomen aan de kant van God de Vader. En hij staat tegelijk volkomen aan de kant van een zondaar die vlucht tot God. Dus daarom kun je het ook zeggen, kijk eens. Ik heb Jezus meegenomen. Niet omdat wij hem kunnen meenemen, maar omdat hij meegaat. Aan degene die voor wie het nood is en die alles verkwist heeft. Die moet zeggen, o Heer Jezus, ik heb het verzondigd. En ik kan alleen maar met u voor God komen. Als God mij aan moest zien en wie ik zelf ben, was ik verloren. Maar gaat u mij voor. Weest u mijn borg. Weest u mijn pleitbezorger. En dan zegt de Vader. Als het niet was om Jezus. Dan kon ik niet naar je luisteren. Maar ook. Als ik Jezus zie. Dan zal ik luisteren. Die belofte geeft God. Dat is een vaste belofte. Dat wie komt met de nood van zijn bestaan. In de naam van Jezus Christus. Die zal barmhartigheid geschieden. Dat was het tweede. Elisa voor de koning. Als derde. Elisa aan het woord. Ja, dan moet Elisa gaan spreken. Ze vragen, hebt u nog een woord van de Heer voor ons? Maar Elisa is ook een mens met een gevoelsleven. En hij is nu zo verontwaardigd nog eigenlijk. Over Joram. Dat hij maar zo niet eraan toe is om wat te zeggen. En zijn hele hart is nog onrustig. En terwijl hij rust nodig heeft om de stem van de Heere te horen. Dat geldt toch zo vaak, hè? In de onrust van de wereld, maar ook in de boosheid van je hart, in de drift. Dan versta je de stem van de Heere niet. We hebben rust nodig. Zoals de psalm het zingt, mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk nood. Stil tot God. Van hem wacht ik. Herkent u dat? Dat u ziel wacht. Wacht op de Heere. Heere, spreek uw woord. Dan spreekt in de rust van je ziel. Maar dat kan soms al voor nodig zijn om zover te komen. Dat geldt in elk geval hier voor Elisa. Hij zegt, ik ben er helemaal niet aan toe. Haal eerst eens een muzikant. En daar komt hij. Er is blijkbaar ook een muzikant meegenomen, misschien wel meer, met dat leger. En die gaat daar zitten bij Elisa en die speelt. En dan tijdens het spelen komt het hart van Elisa tot rust. En muziek heeft een bijzondere kwaliteit. Nu moeten we niet denken, als je maar muziek luistert, om zo te zeggen, dan hoef je niet meer naar een preek te luisteren. Het is geen vervanging, maar wel een versterking. De muziek die kan opening geven in je hart om het woord te gaan horen. En dan spreekt Elisa. Zo zegt de Heere. Daar is Elisa voor geroepen. Niet om zijn eigen woorden te begeven, maar om te zeggen wat de Heere wil dat hij zegt. Zo zegt de Heere. Wonderlijke is dat de Heere zegt, u zult geholpen worden. Dit dal zal met water vervuld worden, zodat gij zult drinken, gij en uw vee en uw beesten. Dat aanmächtige leger, waar de mensen niet weten hoe het verder moeten. De Heere, Elisa zegt hier, de Heere zal uitkomst geven. Hij zal ervoor zorgen dat er overvloed is aan water. En u kunt drinken. En er is zoveel, het is genoeg voor alle beesten erbij. Wat een wonder is dat. Want ze zijn door eigen schuld in de penarie gekomen. Ze hebben zelf die weg gezocht. Ze hebben niet gevraagd aan de Heer of hij het wilde. Door eigen schuld in de problemen gekomen. Door Gods genade in de problemen geholpen. En zo is het altijd. Hoop het straks, ze zingen uit Psalm 99. Gij waart hun lot, hun vergevend God. Schoon ze ook om hun zonde straffen ondervonden. Alles verzondigd. En toch verhoord. Als je moet zeggen, Heere, nou kom ik met een nood. Nou kom ik met al mijn vragen bij u. Maar ik durf er haast niet op te rekenen dat u naar me luistert. Ik heb zoveel verkeerd gedaan. Wat is dan een wonder te mogen weten dat God een barmhartig God is. Door Jezus Christus. Dat hij vergeeft. Dat hij aan de zonde voorbij ziet. En dat hij niet geeft wat je verdient. Maar geeft wat je niet verdient. Dat hij datgene geeft waarin zijn hulp zal blijken. Waarin zo duidelijk wordt hoe goed, hoe genadig, hoe wonderlijk machtig hij is. De Heere verlost. Dat is de hoofdzaak. Tegelijk, in het woord van Elisa ligt wel de eigen inzet. Hij zegt dan wel tegen het volk, maak u vele grachten. Jullie moeten wel aan het werk. Wat is het idee? Ze zijn daar in een groot dal waar een wadi in lag. Een wadi, dat is een beekbedding waar alleen water doorheen stroomt in het regenseizoen. In de tijd van de regen, en dan komen er van alle kanten waterstroompjes en het komt samen in zo'n wadi. En dan kan het een enorme stroom zijn. Maar als dan een poosje later de regens gestopt zijn, dan langzamerhand wordt die hele beek droog. Nou, zo is hier die wadi al misschien wel maandenlang droog. De Heere belooft dat hij water zal geven. En dat staat straks van de kant van Edom. Dus het zal betekenen, daar is het gaan regenen. En die regen stroomt dan door die beek heen en komt na een aantal kilometers in het gebied waar de legers zijn. Maar als nou het volk niks zou doen, dan zou dat water met grote kracht door dat dal persen en misschien wel allerlei tenten meesleuren, zoals pas in Libië. En het water is weer weg. Dus wel verwoesting, maar geen uitredding. En daarom moesten ze aan het graven. Misschien ook wel een dam opwerpen. En grachten, dat als het water kwam, dat het water alle kanten op zou stromen. Dat het hele dal vervuld zou gaan worden met water. En dat het ook daar zou komen waar niet de tenten stonden. Ze moesten dus waterwerken aanleggen. Hadden ze niet veel tijd voor. Hard werken was dat. In een paar uur tijd moesten ze allemaal aan het graven gaan. En dat, terwijl ze dorst hadden. Je kunt je voorstellen dat de soldaten waren die zeiden, nu we zo uitgeput zijn, moeten we nog aan het graven, dat wordt onze dood. Nee, zegt Elisa, dat wordt je leven. Geef je laatste krachten maar. Je kunt erop wagen, want God zal zorgen. Maar dat is wel een daad van geloof. Zeg niet dat ze allemaal oprecht geloofden, maar samen gingen ze wel in de weg van het geloof. Dat ze zeiden, Heere, als u het zegt, dan doen we het. Dat kost ons misschien wel alles, maar we doen het, want u zegt het. Zoals de vissers, de discipelen. Op uw woord zullen wij het net uitwerpen. We verwachten er niks meer van, want de nacht, de goede tijd om te vissen is voorbij. Maar toe maar. We zullen het doen, want u zegt het. Maar dat vraagt nou de Heer. Ons toevertrouwen aan zijn woord. Ook als je allerlei bezwaren hebt. Dan zegt Heer, dat kan ik niet. Hoe kan dat? Wat heeft het voor zin? Hoe moet dat? Heer, op uw woord. Als u het zegt. Aan de ene kant staat hier, de verlossing komt geheel van de Heer. Aan de andere kant zegt de Heer, u moet wel aan de gang. U moet wel gelovig gaan in de weg van God. Het water kwam van God. Maar om zo te zeggen, de middelen, daar moesten de mensen voor zorgen. De middelen, zoals dat de kerkdienst een middel is. Het lezen uit de Bijbel, het zingen. We kunnen niet zeggen, o God bekeert ons wel. God redt ons wel. Dan kunnen wij onze gang gaan. Hoeven wij nergens om te denken. Nee, zegt de Heer, ik zal verlossen. Maar wilt u naar me luisteren? Wil jij je onderwerpen aan het woord van God? Zo zegt de Heer. Dat was het woord van God door Elisa. Maar Elisa, die gaat verder. Elisa is ook een knecht van God met gebreken. Hij ziet nu zijn kans schoon. En hij denkt, ach, als God ons zo goed wil helpen, dan zal ons nog wel meer willen helpen. Dan zullen we ook Moab wel overwinnen. Vers 18, dan zegt hij daartoe, is dat slecht in de ogen des Heren? Hij zal ook de Moabiet in de hand geven. Het is alsof hij zegt, ik kan me haast niet voorstellen dat God dat niet wil doen. Hij zegt hier niet, zo zegt de Heer. Wel in 16 en 17, maar niet in vers 18. Ik kan me haast niet voorstellen dat de Heer jullie ook niet verder zal helpen. Hij zal de Moabieten ook wel in hand geven. En weet je wat je dan moet doen? Dan moet je nog meer werken. Alle vaste steden, alle uitgelezen steden slaan, alle goede bomen vellen, alle waterfonteinen stoppen, alle goede stukken land verderven. Maar dat mocht helemaal niet. De Heere had gezegd, in Deuteronomium 20 leest u dat, als jullie een stad gaan belegeren, dan mag je wel bomen omhouden voor brandhout en zo, maar de vruchtbomen laat je staan. Deuteronomium 20, vers 19 en 20. De vruchtbomen laat je staan. Want van het land moet gegeten worden. Wees zuinig op het vruchtbare land. Dat vergeet Elisa hier. En Elisa vergeet nog iets. Hij vergeet de genade. God heeft aan het leger van Israël water gegeven. Overvloed aan water. En dan de waterfonteinen van de Moabieten moeten verstopt worden. Hij vergeet dat ook hij, ook Israël, ook Edom, ook Juda moet leven van genade. En nu doet hij in één keer alsof zij dat water verdienen en Moab niet. Dan zien we opnieuw, Jezus Christus is volmaakter dan Elisa. Hij zegt, heb uw vijanden lief, doet wel degene die u haten. Dus de opdracht is niet om wraak te nemen. De opdracht is niet om te zeggen, nou die zijn zo goddeloos, die verdienen niks. Die mogen wel weggejaagd worden. De opdracht is, als u iets weet van de liefde van God, van het wonder van genade, wees dan ook genadig voor anderen. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Als je dat vergeet, dan komt God op terug. Dat zien we in dit gedeelte. Ik kan het alleen nog maar heel kort aanstippen. Maar ze gaan dan Moab veroveren. En het lijkt heel goed te gaan. Maar dan dringen ze de vijanden zo ver in het nauw, dat op een gegeven moment de koning van Moab op de muur zijn eigen zoon slacht en offert. En het is alsof de Heer dan zegt, zie je nu. Zie nu hoe je hen tot wanhoop gedreven hebt. Zie nu wat je krijgt van je haatdragende gedrag. Dit krijg je ervan. Daarom staat er kwam een grote toorn over het leger. Dus in plaats van dat ze gezegend worden daar in Moab, komt er een grote toorn van God in het leger van Israël. Daarom trokken ze van hem af. En ze keerden weer in hun land. En die zeer grote toorn in vers 27, dat is niet de toorn van de Israëlieten, maar de toorn van God over Israël. Ja, dit krijg je nou van je haat. Dit krijg je er nou van. Als je niet meer luistert naar genade. Toorn van ons hart. Die wekt de toorn van God op. Als wij de boosheid laten bestaan. Dan moeten we het niet vreemd vinden als God boos zal worden over ons. En dat doet hij. God toornt verschrikkelijk over de zonde. God toont zeker verschrikkelijk over liefdeloosheid. En wat zien we dan hier duidelijk? Dat zelfs een trouwe profeet van de Heere de verkeerde weg kan wijzen. Dat het soms zo dicht bij elkaar ligt. Het ene ogenblik het woord van God spreken. Het andere ogenblik de driften van je eigen hart laten gaan. Dat zien we daarin duidelijk. We kunnen niet op onszelf vertrouwen. We kunnen niet op één ander mens vertrouwen. Maar er is er één. Jezus Christus alleen. Van hem weten we zeker. Het woord dat hij spreekt is altijd het woord van de levende God. Hij zei immers. Zie ik kom, o Heer. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen. Wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. O zeker. Anderen kunnen je de weg wijzen. Elisa die heeft zich ook vergist. Hij heeft ook het woord van de Heere gesproken. Anderen kunnen je de weg wijzen. Ik hoop dat we zo tot zegen mogen zijn voor anderen. Voor elkaar. Maar we kunnen nooit werkelijk tot zegen zijn. Het meest godvruchtige kind van God. Die vergist zich vanuit zijn eigen hart en zijn eigen vlees en begeerte. Maar er is er één. Bij wie we werkelijk heilige, heilzame raad krijgen. Eén die ons ten volle kan onderwijzen in de weg van God. Onze hoogste profeet en leraar Jezus Christus. En laat dat taal zijn naar ons hart. Juist als we sterven aan anderen en aan onszelf. Geef gij ons hulp in tegeneen. Bij u is raad. Bij u alleen. Amen.